Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, heb jij wel eens gegourmet?
Gegourmet? Nee, Jeroen, dat heb ik nog nooit gedaan. En met het risico dat ik enorm elitair ga klinken, ik haat het van de grond van mijn hart.
Maar je hebt het nog nooit gedaan?
Ik heb het nog nooit gedaan, nee, dat klopt. Eigenlijk moet ik zeggen, eerst proberen en dan zeggen. Maar nee, ik denk ook niet dat ik het ooit ga doen.
Waarom niet?
Nou, meestal is het gemaakt met heel vies vlees, met heel veel vette sausen. En walmt je hele huis ernaar, dus mij niet gezien.
Wat schaft de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over de Koreaanse barbecue. Dat is een klassiek Koreaans gerecht. Veel mensen kennen het waarschijnlijk wel van speciale barbecue restaurants die heel populair zijn. En het is een hele grote hit bij ons thuis om klaar te maken, zeker als er gasten zijn.
We gaan het hebben over wat Koreaanse barbecue is, hoe je een traditioneel menu opbouwt en hoe je het zelf thuis kan maken.
Ja, voordat we naar een drankje gaan, hebben we iets nieuws op de site. Dat heet Ook Leuk. En daarin gaan we veel meer dingen posten. Zoals alle tips die we gekregen hebben van de luisteraars over waar je een goede gebraden kip kan eten. En daar hebben we super veel leuke reacties op gehad. Die hebben we gebundeld en die staat op de site. En ook eentje van Jordi Rinsema, een kok. En die was in zijn vorige restaurant waar hij werkte ook op zoek gegaan naar de perfecte kip. En zijn hele relaas staat op de site. En echt, het is hilarisch om te lezen. Dus doe het vooral eventjes.
3 pagina's kiptips.
Ja. Nou Jeroen, ik Koreaans. Dus ik ben benieuwd wat je hebt gekozen als drankje. Ik zie al wat heel erg spannend staan. Ik zie een soort van houten plankje staan met 2 glaasjes erin. Met een grote groene fles. En ik heb al een vermoeden.
Goed zo. Maar dan moet ik eerst even vragen. Ben jij jonger dan ik? Of wie is de jongste van ons twee?
Ja, dat ben ik, denk ik.
Dan ben jij, mooi. Dan moet jij inschenken. En let op, dat doe je met. Je moet het met 2 handen vastpakken.
Oké, nou, ik ga proberen met een microfoon voor mijn neus.
Met een groene fles met een witte vloeistof. Die schenkt Jonas nu in. Glaasjes van zeg maar. Nou, een soort kaboutertumblers. Dit is soju. Dat is een Koreaanse drank. En daarbij horen dus Koreaanse rituelen. Dat betekent dat de jongste schenkt in.
Net gedaan.
Ja, je doet dat altijd met 2 handen. Je drinkt ook met 2 handen.
Oké, okay,
uit
mini.
Respect.
Ja,
ja je kan, dat kan je ook doen door je ene arm te ondersteunen.
Oh, dan doe ik dat.
Ja, dat mag ook. En de regel is ook dat je blijft drinken tot de oudste stopt. En dat is dus ook een van de redenen waarom je in Korea zo ontzettend veel dronken mensen ziet.
Nee, ik hoop dat ik het einde van de podcast haal, ja. Jongens. Ik ga toch niet doordrinken hoor. Oh, lekker is dit zeg.
Ja.
Dus het is een beetje een gekke mix, denk ik. Je verwacht heel veel alcohol.
Ja.
Dat valt best wel mee als je het proeft. Het heeft een beetje iets van een sake. Een soort van zachte van een sake. Maar er zit ook een ander smaakje in wat ik niet helemaal kan thuisbrengen.
Ja, wat het is, het wordt gemaakt van gefermenteerde rijstbloem.
Ah ja,
en
ja.
Deze is vervolgens nog een beetje op smaak gebracht met zoethoutwortel.
Oh, dat is het, ja.
Ja, dus dat is dat zoetje wat je proeft.
Ja, ja.
Het interessante is dat shoyu is de meest gedronken sterke drank ter wereld.
Is dat zo?
Ja. De Koreanen drinken meer shoyu dan Russen vodka.
Nee, dat meen je niet.
Ja, echt waar. ze drinken het meestal bij het eten. En het wordt dus, nou ja, er wordt gewoon stevig van doorgedronken. Het interessante is dat deze, die Wihayo, die wordt in Nederland gemaakt.
Echt waar?
Ja, En dat is een verhaal van Natalie Kranenburg. Die is geadopteerd uit China ooit, of uit China, uit Korea. En is in 2015 teruggegaan naar Korea om haar biologische ouders te ontmoeten. En heeft toen de Koreaanse keuken ontdekt en deze drank shoyu. Die was er zo enthousiast van dat ze daar in Nederland over vertelde. En op dat moment vertelde ze tegen een van haar collega's, die een oprichter was van Bobby's Gin. Ze zit overigens helemaal niet in de dranker, maar in
dat
de fashion.
Grappig.
Ja, een van haar collega's bij G-Star was oprichter van Bobby's Gin.
Dat is best bekend merk, toch?
Precies. En die zei, je moet even bellen met Herman Jansen. Dus zij heeft vervolgens gebeld met Herman Jansen. En Herman is een van de grootste Schiedamse distilleerderijen.
Ja.
En die waren meteen enthousiast. En vervolgens hebben ze dus deze prachtige fles gecreëerd. En inmiddels is dit een high-end shoyu die eigenlijk heel exclusief wordt gedistribueerd. Dus als je kijkt naar het lijstje met waar het ligt, is het alleen maar de top cocktailbars en in Europa.
Ja, en bij ons aan tafel.
En bij ons aan tafel. Dus,
hoe ben je hier aangekomen, joh? Wat een leuk verhaal is
ja,
dit.
Dat is een goede vraag. Ik was op zoek naar een drankje wat hierbij paste. En toen kwam ik shoyu op het spoor. En toen was ik heel simpel aan het kijken wat er aan shoyu's was. En toen was ik aan het googlen. En toen zag ik ineens ergens bij een online slijter, zag ik deze staan, waar die niet leverbaar was, maar hij stond wel in de selectie. En toen ben ik ernaar gaan kijken. En toen zag ik dat hij bij Herman Jansen vandaan kwam. En toen heb ik even gebeld met Gijsbrecht. Want Gijsbrecht kent natuurlijk Herman Jansen.
Ja. Van de buik, hè?
Van de buik, Brouwer. Precies. Gijsbrecht Brouwer. En die zei, ik ga even voor je navragen. En die was ook meteen enthousiast. Die zei, jezus, wat een mooie fles en wat een mooi merk. En die heeft me toen in contact gebracht met Nathalie. En met Dylan, die het hele design hiervan heeft gedaan. En die kwamen toen gisteren die fles langsbrengen met een mooi plankje en glazen erbij.
Nou, wat leuk, Gijsbrecht. Wat tof wat je dat gedaan hebt. Dankjewel.
Ja, dus, en het is, ik vind het hartstikke lekker. En het is ook voor mij echt iets wat ik helemaal niet kende.
Nee, het is wel. Ik ben niet zo heel erg van een sterke drank. Dat heb ik al vaker gezegd. Met een hele simpele reden. Ik kan er gewoon helemaal niet tegen. Dus ik na een paar glazen kan je me echt de trap op duwen.
Mm-hmm.
Maar dus ik vind het ook niet lekker om een jenever te drinken of dat soort dingen. Of zelfs whisky vind ik dan echt moeilijk.
Mm-hmm.
Maar dit vind ik wel lekker als een soort van drankje erbij. Dus daarom is het waarschijnlijk ook zo levensgevaarlijk.
Ja, het is, want het is natuurlijk wel, het drinkt als wijn of als sherry, zeg maar.
Ja,
ik ben
precies.
Een beetje sherry-achtige ervaring. Maar ja, het is toch 20%. Ja. Dus dat verklaart al die dronken Koreanen op straat. Ja. Goed. Jonas, wat waren jouw wisselwasjes?
Ja, wat ik gedaan heb, wij hadden thuis een wat discussie, mm-hmm. Mijn vrouw en ik, over wie nou meer tijd besteden aan de boodschappen en aan het koken en dat soort dingen. Nou, wij doen eigenlijk alles gelijk thuis, dus. Maar toen hebben we het weekmenuplanning hebben we anders aangepakt.
Okay.
Want we kwamen vaak toch wel op neer dat we op zaterdagochtend alles bedachten. Nou, dat vind ik gewoon echt te veel. Als je een hele drukke week hebt, dan vind ik dat gewoon te moeilijk. Nou, we hebben daar een hele podcast over opgenomen, nummer 20, over het weekmenu. Dus luister die vooral als je het leuk vindt. Maar we zijn het anders gaan doen. We hebben nu de taken verdeeld. Eén iemand pakt een week. Mm-hmm. Hè, dus ik eerst één week en dan mijn vrouw de volgende week. En we hebben dat helemaal uitgewerkt met een Trello-board. Dat is een soort van tool die voor mensen die dat misschien niet kennen, een soort planningstool. En daar hebben we ook alle vaste gerechten opgezet. Verdeeld naar goed in te vriezen, vegetarisch, afwisseling. Dus elke keer als ik iets met de binnen schiet of ik lees iets of ik luister een podcast, denk ik, oh, dat is lekker om te maken. Dan zet ik dan even mijn Trello-board. En dan schuif ik het heen en weer. En dan kan ik zo heel rustig gaan. Als ik geen zin heb om te werken, even mijn Trello-board voor de volgende week samenstellen.
Nice. Moet je dat Trello-board niet gewoon gaan delen met meer mensen, Jonas?
Ja, met jou misschien.
Ja.
Nee, maar het is een hele goede manier om het te doen.
Leuk.
Nou, en verder was het. Natuurlijk zitten we midden in de herfst als we dit opnemen. En ik was aan het wandelen met een vriendin van mij. En ik betrap me er eigenlijk op dat ik gewoon niet weet welke kastanjes je nou kan rapen. Ik heb echt geen flauw idee van. Weet jij dat, hoe dat werkt?
Ja, je hebt wilde en tamme kastanjes. Ja. En tamme kastanjes kan je eten, zo simpel is het.
En weet je ook hoe je ze herkent?
Ja, die hebben veel meer prikkeltjes.
Ja, ja. Nou, dus even lachen. Er zijn dus drie dingen waar je op kan letten. Dus het blad is anders. Een tamme kastanjeboom heeft één vingerig blad.
Ja.
Een wilde kastanje heeft dus meerdere.
Mm-hmm.
Nou, wat jij al zei, de bolster is dit meer als een soort van zeeegel.
Ja.
Lekker dat ook toch?
Ook lekker.
Ja, dus die prikken heel erg. En de wilde kastanje is meer, dat is veel meer een balletje met ruwe steeksels. En de kastanje zelf, die eetbaar zijn, hebben een soort van pluimpje aan de bovenkant.
Ja.
Dus we waren in het bos. Het is echt een tassen vol hebben we die geraapt, gepoft en laatst lekker gegeten. Dat was heerlijk.
Dat is grappig, ik was paddenstoelen aan het zoeken en ik zag een meneer, die was er helemaal voor gaan zitten. Die had een krukje meegenomen, die had een paar scherpe handschoenen, een paar handschoenen. En die was gewoon bezig om structureel zijn hele boom leeg te halen.
Ja. Ja, het is echt ontzettend. Ik vind dat gewoon het uit de natuur plukken, dat
geeft is heel bevredigend.
Heel veel voldoening. Ja. Nou, als laatste, ja, het is fermentatie galore bij Huizenouwen. Ik ben weer aan de kombucha begonnen.
Oh,
ja.
In de rebound.
In de rebound. Ze hebben een half jaar ongeveer staan in een zure vloeistof gestaan. Maar ik heb een paar van de scopies weggegooid. En een beetje schoongemaakt, opgeruimd, nieuwe thee gebrouwen. Maar ik heb nu, omdat we de vorige keer met die kombucha, daarvan was de geur best wel heftig. Dus ik heb een keer een ander recept geprobeerd. We hebben ooit het boek van meneer Wat Eet Ons gekregen over rot 2.0, waar onwijs veel goede fermentatiedingen in staan. En ik heb nu zijn recept gebruikt en dat gebruikt minder suiker.
Ah.
En ik denk dat het beter gaat werken. Dat het duurt langer voordat dat fermenteert.
Ja,
en het ruikt ook beter nu. Dus to be continued. En de pot zuurkool is klaar. Dus die gaan we veel zuurkool eten de komende tijd.
Lekker. Er is wat afgefermenteerd.
Ja, zeker. En jij, wat heb jij gedaan?
Wat heb ik gedaan? Even een paar dingen die opvallen. Ja, het is nu kookboektijd. Dat is echt, dat valt mij voor het eerst op. Het is kookboekseizoen. Dus er worden enorme hoeveelheden kookboeken uitgebracht.
Ja, en binnenkort is natuurlijk de kookboekenweek.
Precies. En eentje die mij erin opviel was Lekker Fred in het Land. Dat is het boek van Fiese Veur, Freddy Traantlijner.
Ja, ik heb zijn eerste boek.
En dat vind ik ontzettend lekker lees- en bladerboek. Met, ik denk, een dertigtal heel aardige recepten. Grotendeels vegetarisch of veganistisch. Een paar dingen die mij opvielen waren bloemkool met mole. Gnocchi met pompoen. En misopeer met hangop en sesamkaramel.
Wauw.
Ja, en het leuke is, de vorm en de toon die past helemaal bij zijn karakter Fiese Veur. Want dat is natuurlijk een soort van karakter en een rol die hij speelt.
Ja.
Met campy foto's en allerlei zelfverzonnen woorden. Maar vergis je niet, uit zijn YouTube-video's weet je dat de man wel echt kan koken.
Ja.
En de recepten kloppen dus ook.
Ja, en volgens mij, ik weet niet of zijn vader kok geweest is of niet, maar die is Oostenrijks. En dus vanuit zijn voorliefde voor schnitzels.
Ja.
Dus nee, maar dat vind ik ook. Hij kan echt goed koken en vindt het ook heel leuk.
Ja, leuk is dat. En wat ik ook opvallend vind, is dat de foto's zijn gemaakt door Elsa Jo Traatlener, zijn vrouw.
Ja.
En net als bij Yvette van Boven en Vanja van der Leden, is het dus hun partner die de foto's maakt. En ik denk dat het blijkbaar moet als je in Amsterdam-Noord woont of zo. Ja. Want dat is doen ze allemaal
dat
daar.
Ze wonen allemaal bij elkaar.
Ja.
En verder, wat heb je nog meer gedaan?
Ik heb weer eens vijgentaartjes gemaakt. Ja, en toen ik daar een paar foto's van postte, leidde dat meteen tot allerlei verzoeken om het recept.
Ik zag het, ja.
Ja, en dat recept komt uit In the Sweet Kitchen van Regan Daly. En is eigenlijk wel mijn favoriete bakboek. Het is een van de weinige boeken die bij mij echt uit elkaar valt.
Oh ja?
Want ik vind alle gerechten die zij erin bakt, die passen gewoon heel erg bij, laat ik zeggen, de stijl van bakken waar ik van houd. En hoe je die taartjes maakt is, je bakt een pâte brisée. En dankzij Kees Holtkamp weten we nu wat dat is.
Zeker.
En daarin gaat een frangipan van pistache. En daarbovenop doe je rijpe vijgen die je bestrijkt met honing. En dat is niet alleen ontzettend mooi, maar ook een heel geil taartje om met Fiese Veur te spreken. Dus ik ga dat recept even op de website zetten.
Nou, hartstikke goed.
En tenslotte, ja, nu ik ben het is echt weer bakseizoen. Ik ben natuurlijk weer begonnen met de Christmas cake. En dit jaar maak ik twee versies, side by side eigenlijk.
Serieus?
Ja. Aan de ene kant mijn eigen recept, maar dan probeer ik een non-alcoholische variant. En daar begin ik dus iets later mee, omdat ik denk dat de houdbaarheid zonder alcohol toch wat minder is dan met alcohol. En daarnaast doe ik een recept van een van mijn nieuwe baking crushes. Een regulier ijzerwijn. Ik ben inmiddels totaal verslingerd aan haar beide kookboeken. En kijk ook reikhalsend uit naar het kerstkookboek dat over enkele weken verschijnt.
Oh, leuk.
Ja.
Nee, over de houdbaarheid van Christmas cake. Want het is nu echt de tijd om te beginnen. Hè?
Ja, dus je moet nu wel. Het is, als mensen deze podcast luisteren, dan zijn ze al aan de late kant. Dan kan het nog net.
Ja, maar we hebben nu, terwijl we het opnemen, zien we al mensen druk aan het bakken en dingen delen. Nee, want ik kwam laatst nog een stukje tegen van vorig jaar.
Ja, in de vriezer.
Nee, gewoon ergens. Het stond ergens verstopt.
Gewoon in de bank.
Nee, wel in een, wat zeg je dat? Nou ja, het was wel in een
trommeltje of een blikje.
Dat zocht ik, dat woord zocht ik. Ja. Maar ja, dat was gewoon hartstikke goed nog. Hartstikke lekker.
Dat wordt beter met de tijd. Ja. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten.
Van ingrediënten zoals cannaroli rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie.
Ze bezorgen in de hele Benelux voor €3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen.
Voor de leden van die brigade is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief.
Nou goed, tijd voor de Koreaanse barbecue.
Ja, Jonas, we hebben tijdens aflevering 17 over bibimbap alles gehad over de Koreaanse keuken. Waarom wil je weer een klassieker van deze keuken bespreken?
Nou ja, wat we zeiden in die podcast, zeker de moeite waard om ook te luisteren. Ik ben ermee in aanraking gekomen door de Koreaanse barbecue, de Koreaanse keuken. Ja. En dat kende ik niet. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat ze Koreaans pas gegeten hebben in zo'n specialistisch restaurant waar je barbecuet. En het leek me leuk om gewoon een keer over te hebben, omdat het past heel goed bij de tijd van het jaar. En het is ook niet zo ontzettend ingewikkeld om te maken. Mm-hmm. Het is een ontzettend groot feest om thuis te maken. Dus ja, het lijkt me leuk om weer wat nieuws te bespreken. Ja, want jij vertelde in de Bibimbap podcast dat je het ook gegeten hebt. Dat was een leuke ervaring, toch?
Ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Ik was toen in New York en ik werd meegenomen door een vriend van mij die internationaal DJ is. En die had net een plaat gemixt voor Kylie of Madonna of zo. Maar die zat dus in die hele internationale DJ scene.
Jet set
scene. En als je daar in New York woont, hoort er ook een lifestyle bij met limo en met entourages. Oh, ja. De hele zantenkraam. En wij spraken af in de Soho Grand, toen net open, vreselijk hip. Dus ik dacht, nou, die gaat mij meenemen naar een van een super hip restaurant. Maar nee, hij nam me om de hoek mee naar een heel obscuur zaakje met papier op tafel en zo'n barbecue in de tafel. En daar heb ik toen vreselijk lekker Koreaans gegeten. En dat was voor mij echt spot on. Want uiteindelijk vind ik dat soort zaakjes toch leuker dan die fancy schmancy hippe dingen in Soho. Dus ik ben al fan, maar misschien is het goed, Jonas, dat jij de mensen even uitlegt wat het dan is, die Koreaanse barbecue. Waarom is het zo? Wat is er zo bijzonder aan?
Nou, ik zal eerst vertellen wat het is. Want je schetst net al een soort van setting. En je moet je even voorstellen, als je het nog nooit gedaan hebt. Je gaat een restaurant binnen. Daarop staan allemaal tafels. In het midden van de tafel staat een barbecue. Nou, dat is meestal een elektrische kookplaat of zijn wel speciale dingen. En daarboven staat een afzuiger. Ja. Het ruikt daar ook echt best wel heftig. Dus als je daar gaat eten, doe niet kleren aan of ga er naar uit, want je stinkt als de hel daarna.
Ja.
Nou, dat is één ding wat al heel leuk is, wat je niet kent. Dan ga je vaak met vrienden aan tafel zitten en wat je doet is je grilt vooral vlees. Mm-hmm. In Korea zijn ze wel heel erg van vlees.
Ja.
En dat doe je dus met gemarineerd vlees of gewoon rauw vlees. En je gaat zitten, je drinkt heel veel soju, wat wij nu aan het doen zijn, heel veel bier. En je bestelt gewoon allemaal kleine gerechtjes, die komen aan tafel. En dan ga je het vlees voor je neus, ga je dat grillen. Mm-hmm. Er zit een schaar op tafel. Dat is ook heel Koreaans, dat je het vlees niet met een mes snijdt, maar met een schaar knipt. En dan pak je allemaal bijgerechtjes. Je pakt sla, wat rijst. En dan ga je gewoon een soort van pakketjes maken van wat je wil. En het is gewoon die, toen ik dat voor de eerste keer deed, dacht ik, nou, dat moet het nou zo bijzonder zijn. Maar vooral al die bijgerechten. Mm-hmm. Banchans heet dat in het Koreaans. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Met een soort van gefermenteerde sausjes erbij. Dat geeft een soort van smaakexplosie. Mm. En toen dacht ik, ja, dat wil ik zelf proberen. Dus toen ben ik erin gedoken.
Maar even grill op tafel, sausjes, sla, bier. Ik zeg gourmette, Jonas. Waar jij zo'n fan van bent.
Ja, maar goed, dan is het wel een hele andere, betere high-end versie. Dus zo gourmette, dat ga ik nog wel doen.
Goed. Leg me eens even uit hoe de Koreanen gourmette. Hoe doen de Koreanen dat traditioneel?
Ja, en dat vond ik dan wel interessant, want ik ben daar ingedoken en kwam ik er eigenlijk achter dat Koreaanse barbecue, daar vind je heel veel dingen online over hoe je het moet eten.
Mm-hmm.
Hè, hoe moet je die handeling doen? Maar ik kwam ook een andere term tegen, wat heel traditioneel Koreaans is. Dat heet sam. Sasham.
Ja.
Nou, dan ga je, die uitspraak is een drama in Koreaans. Ik heb het een paar keer afgespeeld, maar sam.
Sam.
Moet je volgens mij zeggen. En dat is eigenlijk het idee ervan, is dat je dus dingen eet in een pakketje van sla.
Okay.
Met bijgerechtjes. Ja. En dat is echt heel traditioneel wat Koreanen doen. Dat is dan vaak met vlees.
Mm-hmm.
Er zit ook vaak knoflook bij.
Ja.
Die of rauw is, of die kort gebakken of gebarbecued is. En vaak een groene peper, niet scherpe groene peper. Een lente-ui salade. En daar pak je dus, gebruik je sla. Ja, wat je moet doen is, je pakt sla in je hand. Je hebt alle dingetjes op tafel liggen die je wil hebben. Je moet er vlees bij, een sausje bij, allemaal bijgerechtjes. En dan maak je een pakketje van en dat eet je. En het fijne hiervan is dat je het ook ontzettend goed van tevoren kan klaarmaken. Want veel van die bijgerechten zijn op kamertemperatuur.
Ja.
En het vlees kan je dus gourmetstijl op tafel bereiden.
Ja.
Of je kan het van tevoren op een barbecue doen. Of gewoon in de keuken en op schalen op tafel zetten. En traditioneel gebruik je sla. Als soort van, waar je het eten in doet en waar je een pakket van maakt. Maar dat wordt steeds meer veranderd, dat ook in norrievellen. Ja. Dus zeewiervellen die je ook van sushi kent.
Lekker.
Maar er zijn zelfs hele speciale Koreaanse pannenkoekjes waar het in zit. En je kan ook een soort kimchi bladeren maken. Dus dat gaat alle kanten op. En toen dacht ik wel van dus het barbecue is echt wat in zo'n restaurant gebeurt. Maar de manier van eten, dat is Sam. En ik doe het eigenlijk altijd op een barbecue thuis.
Ja.
En dan vind die houtskool smaak lekker. Ik vind het ook gewoon handig om het allemaal af te hebben en op tafel te zetten.
Mm-hmm.
Maar ja, goed, dat kan ik niet binnen doen. En het is ook wel, dat is wat dus die ervaring die je hebt als je met elkaar aan tafel zit in zo'n restaurant, is heel erg leuk. En er zijn ontzettend veel soorten apparaten voor. En daar heb jij even naar gekeken. Heb je even research gedaan?
Ja, daar ben ik even ingedoken. En eigenlijk kom je hier natuurlijk weer op bijna de principiële discussie. Doe je het elektrisch of op gas of op de houtskool?
Ja.
En dat is natuurlijk dezelfde discussie die we ook in onze barbecue aflevering hebben gehad. En net als bij barbecue krijg je hier een trade-off tussen gebruiksgemak en smaakbeleving. Ja. Simpelweg. En de beste smaakbeleving krijg je van houtskool. En je kan een echte Koreaanse tafelbarbecue kopen en die ook op houtskool stoken. Maar dat zit natuurlijk wel op het niveau van een flipperkast in je huis of een huisbioscoop of een bowlingbaan. Zeg maar man cave niveau, MTV Cribs. dus dat, nou ja.
Het woord man cave, ik heb echt zo'n hekel aan.
Zo'n hond ik dat.
Maar goed.
Maar een alternatief daarvoor, en dat is wel weer te doen, is een Japanse konro of een hibachi. En
Wat is dat dan?
Dat is een keramische tafelbarbecue, ofwel rond ofwel vierkant.
Ah ja, dat ken ik wel, ja.
Ja, en die koop je voor ergens tussen de 30 en de 300 euro, of afhankelijk van of je een Japanse hebt of een imitatie. Het ziet er heel cool uit. En die stook je op binchotan of sumibincho briketten. En dat zijn hele specifieke, zuivere Japanse briketten of type houtskool die geen rook geven.
Echt waar?
En daarmee kan je hem dus binnen gebruiken.
Oh mijn god zeg.
Ja. Ja, en
dat wil ik wel hebben, denk ik.
Ja, dat ziet er heel gaaf uit. Maar als je er een beetje goed over leest online, zeggen ze van nou, ik zou hem toch alleen onder een afzuigkap gebruiken vanwege de vetaanslag en de koolmonoxide.
Ja.
Maar goed, zo'n Japanse barbecue met die houtskool kan je dus wel gewoon onder die afzuigkap zetten. En dan kan je gewoon binnen grillen.
Ja.
Vind ik cool.
En hoe doen ze het in de restaurants dan?
Ja, wat je in de restaurants het meest ziet is gas. En dat is wat mij betreft ook de beste optie. Je hebt complete systemen die gewoon op gas draaien, waar je zo'n gaspatroon indraait, zeg maar. Zo'n spuitbusformaat gaspatroon. Maar wat je ook kan doen is een speciale barbecue plaat die je op een draagbaar gasbrandertje zet.
Ah ja, handig.
En ik heb zo'n brandertje toch al. Voor op de camping of voor warme chocomel.
Ja,
of
voor de kaasfondue op tafel.
Voor de kaasfondue of voor pannen die het niet doen op inductie.
Ah ja, heb jij dan?
Heb ik dan weer. Maar zo'n grillpan die kost 15 tot 50 euro en die doet het hartstikke goed. Dus dat is eigenlijk wel een soort van mooie middenweg.
Hè?
Ja. En tenslotte, en dat is als je er echt mee wil beginnen. Kijk, Jonas schenkt toen heel keurig, weet dat het zijn taak is om bij te schenken.
Ja,
zorgvuldig met twee handen schenkt hij bij.
Dat doet stiekem, want dan hoor ik luisteren dit. Nee.
Maar dan heb je die elektrische oplossingen en je hebt van die kleine elektrische grilletjes voor op tafel. Maar daar zie ik eigenlijk niet het voordeel ten opzichte van gas. Want het geeft toch minder hitte. En gas heeft toch gewoon meer hogere calorische waarde. Maar wat je wel kan doen, en dat is wat wij ook al eens een keer hebben gedaan, is gewoon je oude gourmetschaal tevoorschijn halen. Of van je buren lenen. En dat is eigenlijk de makkelijkste manier om daarmee te beginnen. Zijn we toch weer terug bij gourmetten.
Het cirkel is weer rond.
Ja.
Misschien ga ik er dan toch zo'n gourmetstijl bij de kringloopwinkel scoren. Want het is wel leuk. Het is leuk om aan tafel te doen.
Maar tot zover de hardware. Kan je mij even meenemen naar wat er dan zo op tafel staat? Wat gebruik je allemaal dan bij die barbecue? Wat vouw je in die slaatjes bla?
Nou, wat het is. Kijk, dit heet niet voor niets Koreaanse barbecue. Dus het is wel heel erg vlees georiënteerd. En ik in de research heb ik ook wel zitten nadenken van hoe kan je daar nou ook groenten bij doen. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. De basis is over het algemeen rundvlees.
Okay.
Rundvlees of varkensvlees. En van rundvlees doen ze echte goede stukken
van de rund. Entrecot of short ribs. Hoe heet dat in het Nederlands?
Ja, short ribs.
Ja. En buikspek of andere dingen. En je meestal, in restaurants, wat ik al zei, eet je het vaak vers. Maar het is vaak gemarineerd in speciale sausen. Hele bekende sausen, zoals de bulgogi saus. Dat kennen veel mensen wel. Dat doe je over het algemeen met rundvlees. Dat is de basis. En dat ga je of van tevoren klaarmaken, of je zet het inderdaad op je gourmetstijl op tafel, Jeroen.
Ja.
En dan heb je sausjes die je gebruikt. En dat maakt ook een beetje het is ontzettend umami gebaseerd. Ook die saus die, mm-hmm. waarmee je het vlees marineert. Maar je hebt twee sausen die veel voorkomen. Samjang.
Ja.
En dat is we hebben het in de Koreaanse, in de bibimbap aflevering gehad over twee gefermenteerde sojapasta's. Dus ja. Eentje niet scherp en eentje met toegevoegde chili flakes.
De doenjang en de gochujang.
Heel goed,
toch?
Jeroen. Ja, ja, helemaal goed. En die ook in jouw ijskast zag staan. En daar maak je een combinatie van. En dan doe je, dat is één sausje wat je gebruikt. Een mm-hmm. andere is gewoon geroosterde sesamolie met een beetje zout.
Oké.
Nou, dat zijn de sausjes. En dan is eigenlijk het leuke van de Koreaanse keuken, is dat je dus allemaal bijgerechtjes hebt. Banchans heette dat.
Mm-hmm.
En daar heb je dus, als je gaat barbecue in een restaurant, kan je echt gewoon helemaal berserk gaan. Je kan er wel 20 of 30 bestellen.
Oh, ja?
Van een kleine potje tafel kan je allemaal weer bijbestellen. En veel Koreanen hebben dat dus ook gewoon in de ijskast staan. En alles wat je over hebt, daar kan je bijvoorbeeld weer een bibimbap mee maken. Want het zijn dezelfde soort dingen die daar overheen gaan.
Oh, wat slim. Dat zijn eigenlijk een soort van componenten die je zowel bij je Koreaanse barbecue kan gebruiken, als wat je over hebt, doe je gewoon op je bibimbap.
Ja, dat klopt. En kimchi wordt er heel erg veel bij gebruikt.
Ja. En rijst.
En rijst, zeker rijst. Dat doe je in een kom. En dat kan je dus erbij gebruiken. En dan heb je dus al die dingen op tafel staan. Het vlees wordt gebakken. En dan kan je een stukje vlees pakken. Rijst op een blaadje sla doen. Sausje erbij. Wat bijgerechtjes. Pakketje van maken en eten. En
Ja. Jij zit nu weer te vertellen. En er staat hier al een hele tijd een bordje voor mijn neus. Dan zit jij mij drie keer uit te leggen hoe ik dat moet gaan doen. Ik heb natuurlijk gewoon trek. Bovendien heb je maar een paar keer bijgeschonken van die soju. Dus ik heb extra trek.
Ja.
Wat heb je voor me meegenomen? Wat staat hier voor mijn neus?
Nou, ik heb in ieder geval twee bereidingen van vlees gemaakt. Mm-hmm. Die zal ik allebei even kort uitleggen. En er staan allemaal kleine schaaltjes op tafel met verschillende banchans dan.
Ja.
Die had ik van tevoren bereid, meegenomen. Uh-huh. Is wat kamertemperatuur. Dus als jij een beetje gaat rommelen met al die dingen en je pakketje maakt, en probeer het niet te knoeien.
Dan begin ik met dit. Dit ziet eruit als varkensvlees, klopt dat?
Nee, ik begin maar met de donkere.
Met de beef, ja. Dus ik pak een blaadje sla. Het is wel een beetje geknoei zo in de studio.
Ja.
En daar doe ik dan rijst in. Goed, ik ga even knutselen. Ja. Rijst, sla.
Nou, ja. Dit is dus degene die gebaseerd is op basis van rundvlees. En dat is met bulgogi saus. Dat is echt super Koreaans. En bul staat voor vuur en gogi voor vlees. Dus letterlijk is het vlees gemaakt op vuur. En vroeger werd dat vooral bereid op het open vuur. En wat je doet, is je maakt een soort die saus die bestaat uit nashi peer, Aziatische peer.
Nashi peer,
ja.
Oké. Okay.
Ja, maar je kan ook gewoon normale peer daarvoor gebruiken. Ui, knoflook, gember, sojasaus, suiker, sesamolie, die geroosterde sesamolie en wat peper. En mm-hmm. dat doe je in een blender en dan maak je dus een hele soort donkere saus van.
Ja.
En
kan je ook in een potje kopen trouwens, hè?
Die kan je zeker in een potje kopen. Daar heb ik best wel wat in de kast van staan. Dat scheelt heel veel. Ik heb het allebei gemaakt. Mijn potje is gewoon veel, veel praktischer.
Ja, ik heb bulgogi heb ik ook in de koelkast staan.
Ja. Ja, dat is de marineer erin. En dan de truc is wel dat als je het gaat bakken of gaat grillen, dat je probeert niet te veel van de saus marinade erbij te doen. Want anders gaat het koken. Je hoort echt dat er ook een beetje een soort van Maillard-reactie op komt. Dan leg je het erop en dan doe je wat erbij doet. Nou, hier zit dan de samjang saus. Ik zei, eet maar, ja.
Ja, ik neem even een hap. Ik heb nu dus een blaadje sla.
Ja, daar zit dus de samjang saus bij. Dus dat is die saus van gefermenteerde sojabonen. Doenjang en gochujang. Mm-hmm. Maar die zijn aangemaakt met sesamolie, knoflook, lenteui. En soms wordt er ook wat water aan toegevoegd. Of wordt er wat azijn aan toegevoegd. En dat is een hele soort diepe, warme saus. Een beetje een klein pitje, maar mm-hmm. heel weinig. En dan kan je, als je het zelf maakt, kan je natuurlijk heel erg in variëren. Maar wat ook weer heel handig is, deze kan je ook in zijn geheel kopen. Hè? Ja. Dus voor de mensen die naar de Aziatische supermarkt gaan, je hebt een bruine pot. Doenjang, rode pot, gochujang en de groene pot. Dat is dit sausje. En dan hoef je alleen maar in een kommetje te doen en dan is het lekker.
Ja, en ik heb nu uit van die potjes die hier voor me staan, heb ik er wat van die taugé op gedaan.
Ja.
En een beetje van die bosui. Want dat ziet eruit als bosui met sesampitjes of zo. Wat ja, is dat?
Dat is de bosuisalade. Ik ga niet de Koreaanse naam daarvan zeggen. Mm-hmm. Die zie je heel veel. Wat je doet is met die. Dat zijn lenteuitjes. Die snij je over dwars in heel fijne soort streepjes.
Ja.
En die doe je dan even 10 minuten in het water. Want veel vaak heb je dus aan de binnenkant van die lenteuitjes is het een beetje slijmerig. En dat kan je er een beetje uitwassen daardoor. En door ook als je er dan ook heel koud water bij doet. Mm-hmm. Of je doet er wat ijsklontjes bij. Dan gaat het ook heel mooi soort van opkrullen. Ziet er ook heel mooi uit. En die hebben een marinade van een soort dressing van chilivlokken.
Mm-hmm.
Sesamolie, sesamzaad, suiker en azijn. En dat geeft een heel klein beetje pit. En een beetje crunch. Dus echt...
Maar het is super lekker.
En door ja, die, vertel wat je proeft.
Ja, wat je proeft, wat natuurlijk heel lekker is dat je eet het in een blad sla. En ik heb hier Lodo Rosso. Dus dat geeft al een hele, goede omhulling van het eten. En je hebt dus eerst bijt je door die sla heen. Vervolgens kom je in de rijst en in het vlees. En dan voel je dan komt die rundvlees en die marinadesmaak komt. En daarna proef je dat er natuurlijk ook nog die banchans bij zitten. Dus dan proef je daarna nog de taugé die een beetje crunch heeft. Die ook een beetje pittigheid heeft.
Ja, die is heel erg aangemaakt met knoflook en ook met sesamolie.
En je proeft die warmte en die volle smaak van die saus, die samjang, precies. Ja. En wat ik nu heb, want ik heb het nu zeg maar een seconde of 30 geleden mijn mond leeg gegeten. Nu merk je hoeveel umami erin zit, want ik begin gewoon te kwijlen. En nog even zit ik hier met zo'n natte vlek op mijn shirt, als een oude man.
Het is echt zo, dat zal je wel merken als je het zelf een keer maakt. Je kan niet stoppen met eten.
Maar het is umami op umami op umami.
Ja, maar je kan er heel erg zwaar van maken, maar je kan er zijn heel erg veel groenten en bijgerechtjes. Veel zijn gefermenteerd of ingemaakt of zoet-zuur. Dus je kan gewoon kleine hapjes maken. Je kan geen rijst erbij doen of wel rijst erbij doen. Of alleen het vlees een beetje eten.
Ja, en wat ik voor het mondgevoel ook belangrijk vind en ook lekker vind, is dat die Japanse rijst die erin zit, die valt ook een beetje in je mond uit elkaar. In van die kleine balletjes die nog wel structuur houden.
Ja.
En
ja.
Dat is natuurlijk ook wel, je proeft dat het ook goed gekookt. Je hebt zeker wel je high-tech rijstkoker hiervoor gebruikt.
Ik heb zeker mijn high-tech rijstkoker gebruikt.
Nee, maar dat proef je.
Ja. En ik heb ook wel, het is wel echt de moeite waard om sushi rijst te gebruiken.
Mm.
En als je gewoon even goed zoekt, vooral online vindt, veel sushi rijst wordt in de Po-vlakte in Italië gemaakt.
Ja.
En dat is gewoon hartstikke goed. En ik heb een versie gevonden die niet zo duur is. Ik heb meteen een 10 kilo pak gekocht.
Wauw.
Ja.
Ja.
Ja, waarom niet? Ik eet gewoon heel veel.
En ik vind hem erg lekker. Maar goed, nu die andere, die umami begint zijn werk te doen. Dus mag ik de volgende, gaan samenstellen?
De volgende is met buikspek.
Ja, dus dan neem ik dat wittige vlees hier.
Dat wittige vlees, ja. En dat is dun gesneden. En dat is met buikspek eigenlijk best wel moeilijk.
Ja.
Dus het beste wat je kan doen is het even invriezen.
Okay.
Kort invriezen. Dan kan je dan valt het niet uit elkaar als je snijdt.
Ja. Of op de snijmachine. Kan je ook voor aan de slager vragen, denk ik.
Ah, dat is een goeie, ja. Ga ik de volgende keer doen.
Ja, precies. Doet hij ook nog eens wat voor zijn geld.
Ja, ja, dat is een goeie. Ja. En die heb ik... vaak wordt die gewoon zo zonder marinade iets wordt die gegrild.
Mm-hmm.
Maar ik heb hem gemarineerd in witte wijn en een beetje laurierblad. En de saus die hierbij gebruikt is gewoon geroosterde sesamolie en wat zout. Dus hier zit niet echt een soort van sausmarinade omheen. Jeroen neemt een grote hap. Mm-hmm. En verder heb ik hebt daar volgens mij komkommer bij gedaan. Mm-hmm. Dat zijn gepikkelde komkommer. Dat is een beetje aan de aanleiding van het recept van David Chang. Dat staat ook op de site. Dat is bij de aflevering over stoombroodje buikspek is dat erbij. En je hebt ook nog...
Ik heb die uien erop geschept ook, die daar staan.
Dat zijn ook, die zijn kort gepikkeld in een beetje sojasaus, mirin en rijstazijn. En geeft iets fris. Dat is wel lekker met het hele vettige buikspek.
Hmm.
Maar het is helemaal niet heel zwaar of zo, hè, als je dit zo...
Nee.
Maar ik moet even doorpraten, want Jeroen blijft eten. Ik neem nog een slokje.
Nee, dit is duidelijk varken. Het heeft wat dat betreft een iets zachter en zoeter smaakprofiel. Je hebt hetzelfde mondgevoel dat je eerst door die sla heen gaat. En dan met het vlees uitkomt. En daarna de sausen en de banchans beginnen hun werk te doen. En deze is iets minder zoet. Is iets minder sojaig.
Ja, precies.
En iets, ja. Meer, iets meer gewoon gegrild varkensvlees.
Ja.
Dus, maar is ook een hele lekkere afwisseling. En ook hier weer die banjans. Die geven zeg maar een soort van derde smaakbeleving. Nadat je eerst door die sla heen bent gegaan en dan het vlees met rijst. Krijg je daarna die banjans die er een hele aromatische draai aan geven. En dat is hartstikke lekker.
En ja, als je er gewoon, als je heel erg van kimchi houdt, dat is perfect hierbij. Is ook een beetje zoet, zuurig, beetje pittig wat erbij zit. En je kan natuurlijk ook gewoon de gochujang op tafel zetten. Dat is meer die gefermenteerde bonenpasta die pittiger is. En het hele idee is dus dat je dus alles van tevoren klaarmaakt. Dat is heel goed van tevoren te doen.
Mm-hmm.
Je zet alles op tafel. Allemaal bakjes. Grote bak met rijst. Grote bak met slabladeren. Ja. Het vlees om zelf te maken en te grillen. Of op een barbecue te doen. Ik doe het meestal op een barbecue en zet het op tafel. En ja, dat is gewoon een groot feest.
En het is niet pittig. Dus ook voor mensen die minder van pittig eten houden, voor kinderen, is het denk ik heel goed. Als we even kijken wat je dan op tafel hebt staan. Hè? Je hebt welke banchans zou jij zeggen, zet je voor een leuke thuisbarbecue op tafel?
Ja, kijk, het is, je kan echt alle kanten op gaan. Ik heb echt gewoon echt moeten beperken om niet alles te noemen. Nou, ik zou altijd kimchi op tafel zetten. Ja. Kan je zelf maken. Heb jij laatst gedaan.
Mm-hmm.
Heb heel veel potten.
Ja, nee, nog één heb ik er.
Oh, echt waar?
Nog één, ja.
Ja, dat valt me mee. Die kan je ook gewoon goed kopen tegenwoordig. En het is leuk om zelf te maken.
Mm-hmm.
Nou, die lente-uitsalade, wat ik net al uitlegde, die is heel lekker fris. Dat is een heel traditionele ding wat erbij zit. Die ingemaakte uien. Gepikkelde komkommer heb ik hierbij gemaakt. Maar je kan ook, kijk, weet je wat de essentie een beetje vaak van die Koreaanse keuken is? Is je maakt het aan met sesamolie, knoflook en een beetje zout.
Ja.
En dus alle groenten die je kan bereiden, kan je zo een beetje aanmaken en op tafel zetten. En zorg ervoor dat het gewoon niet te koud is. Tauge is heel erg veel. Dat heb je, had het net ook over.
Ja, dat is ook lekker.
Die kook je zacht. Die geven ook een crunch. En die hebben een marinade van knoflook en sesamolie. En soms gaat er ook een beetje rundbouillon bij.
Mm-hmm.
En verder heb je sla nodig.
Ja.
Heel veel. Nori is lekker erbij. Je kan nori gebruiken of allebei.
Heel veel. Hoeveel, wat is heel veel? Is dat een krop per persoon? Halve krop per persoon?
Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik heb altijd te veel.
Okay.
Ik denk gewoon toch wel een grote krop als je met z'n vieren bent.
Ja, als ik het ben zo'n beetje herinner, zou ik misschien zelfs wel voor twee kroppen gaan.
Ja, precies. Ja.
Maar het is vervelend als je te weinig hebt.
Ja, absoluut. En die sla kan je gewoon weer in de ijskast doen. Ja. En weer een salade van maken de volgende dag. Groene pepers. Er zijn niet pittige groene pepers.
Ja, van de Turkse supermarkt.
Ja, ja. En die bak je aan. Knoflook, die rauw. Ik doe het niet rauw, maar kan je doen. En dan die sauzen. En kijk, dat leuke is dat je dus... het moeilijke met die Aziatische keuken is vaak dat je zoveel nieuwe dingen moet kopen die je misschien niet hebt of gewend bent.
Uh-huh.
Maar je hebt hier maar een paar dingen nodig. Je hebt dus die geroosterde sesamolie heb je nodig.
Ja.
Sojasaus, dat hebben de meeste mensen wel.
Japanse sojasaus, zeg maar. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, ik zou gewoon alles kan je ervoor gebruiken. Het is lekkerder om Japans te doen, maar dat maakt niet uit per se. Ja, als het maar niet te zout
nee,
is.
Nee, maar geen ketchup. Zeg
nee,
maar.
Geen ketchup. Nee, niet te zoet en niet te zout, zou ik zeggen.
Ja.
En die geroosterde sesamolie staat volgens mij gewoon in de supermarkt. Dan heb je alleen maar die pasta's nodig. En als je dat niet kan kopen of online wil bestellen, je kan het gewoon heel erg goed online bestellen, kan je het ook vervangen voor dus die bonenpasta voor miso.
Mm-hmm.
En je kan dus die scherpere pasta vervangen voor shariza of harissa of sriracha.
Oh ja, oké. Okay.
En dan kan je gewoon ik zal het recept van die saus online zetten.
Ja.
Hoe je het traditioneel maakt. En dan moet je, ik zal er ook aan de notes toevoegen dat je dat gewoon kan vervangen. Dus in principe kan je dan gewoon naar de normale supermarkt gaan en dit gewoon helemaal bereiden. Je hoeft er niet per se voor naar de Aziatische toko.
Mm-hmm.
Voordeel wel is, ben je een keer op een plek waar je dat wel kan kopen, die potten die blijven gewoon eindeloos goed.
Ja.
Het is gefermenteerd, het is niks. Als je geen vieze dingen erin doet met vieze lepels, dan beschimmelt het niet. Dus
nee.
Je kan het gewoon een keer kopen en in je kast zetten.
Nee, maar de beperkende factor bij mij is niet of het wel of niet beschimmelt, maar gewoon de ruimte in mijn koelkast. Dat is natuurlijk wel een...
Ja, maar het hoeft niet in de koelkast, hè?
Oh, het hoeft niet in de koelkast. Nee, oh,
deze saus die wordt gemaakt in potten die een half jaar tot een jaar gefermenteerd op de grond staan.
Oké, shelf-stable. Dus,
ja, net zoals miso hoef je ook niet per se in de ijskast te doen.
Hmm. Dus, alright, hey, dit was de Koreaanse barbecue instapmodel. Zeg maar traditionele Koreaanse barbecue. Maar wat we bij die Koreaanse keuken ook zien, en wat ik me nog kan herinneren van bijvoorbeeld die Bulldog Chicken uit aflevering 8. Daar gooien ze inmiddels, daar smelt dus een dikke laag mozzarella overheen, ook in Korea. Dus die innoveren best.
Ja.
Doen ze dat ook met die Koreaanse barbecue? Vernieuwt die ook?
Nou kijk, ik ben daar geen expert op, hè. Laat ik even vooropstellen. Maar op basis van de research die ik nu gedaan heb, denk ik eigenlijk dat Sam veel meer traditioneel is.
Ja.
En dat de Koreaanse barbecue echt een beetje verwesterd is. En dat daar ook best wel dingen bij zitten die Koreanen niet doen. Maar het leuke is, in New York heb je ook een Sam Bar. En die is van David Chang.
Ja.
Daar hebben we het vaker over gehad. Hij is van Koreaanse afkomst, is een beroemde chef. Heeft ook veel programma's op Netflix, Ugly Delicious.
Ja.
En hij wilde eigenlijk deze, wat gewoon heel traditioneel voor Koreanen is. Dus met sla, geroosterd vlees eten met bijgerechtjes. Wilde hij een soort van fastfood keten van maken. En wat hij dus gedaan heeft, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant, is dat hij, kijk, het in essentie is het dus sla, bijgerechtjes, een saus die bij het vlees past en vlees.
Mm-hmm.
Dus ja, waarom ga je niet ander soort vlees maken? En dat heeft hij dus gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld een varkensschouder. En die heeft hij gepekeld in zout en suiker. Die gaat dan een 6 uur tot een nacht in de ijskast.
Mm-hmm.
En die ga je laag en traag garen. En dan valt het helemaal uit elkaar.
Eigenlijk op zijn Mexicaans.
Ja.
Ja,
een lamschouder zou je ook kunnen bedenken. Ja. Zou je ook bijna zou kunnen doen.
Ja.
En daar doet hij dan met de traditionele bereidingen en sausen. Mm-hmm. Zoals wij net besproken hebben. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook zijn buikspek. Waar we het eerder over gehad hebben. Wat ook op de site staat. Voor de pork buns of de stoomboot buikspet, die maakt hij ook gewoon. En in plaats van dat hij dan zo'n saus maakt van gefermenteerde bonenpasta, maakt hij een saus van grove mosterd, mayonaise, lenteui en wat van de gepekelde komkommers die je net hebt gehad. Of augurkjes. Ja, dat lijkt heel erg op zo'n saus. Ik kan er even niet op komen. Dat is...
Ja, je bedoelt een saus tartare of een saus gribiche.
Ja.
Ja. Ja.
Het is natuurlijk lekker fris, zuurig, crunch en lekker met vlees. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. Dus... dat vind ik wel leuk. Of, dus in zijn kookboek zijn heel erg veel andere gerechten. En hij doet er ook heel erg veel oesters bij. Dat schijnt ook heel traditioneel. Koreaan.
Oesters?
Ja.
Oké. Okay.
Gewoon cool. Oesters, ja, bij het vlees en in een blaadje slaan en opeten.
Nou ja, maar als ik het zo hoor, kan je er dus heel veel kanten mee op. En kan je er ook heel veel mee variëren. Zowel in wat je erin doet als wat je erop doet.
Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik denk, als we gewoon even hardop nadenken. Als je sla, rijst hebt en wat bijgerechten, kan je dat doen met bijvoorbeeld de kip. De kippenborsten die te droog zijn en die je hebt. Of je pakt gewoon een lekker worstje, snij je door midden en die bak je. Ik zat ook te denken, misschien kan je als je wat meer groente wil doen, een knolselderij poffen in de oven. En daar plakken van maken.
Ja.
Heel even aangrillen in de pan en dat gebruiken. Dus
ja.
Je kan aanwezig, kan je eigenlijk alle kanten mee opgaan.
Ja, en dan kan je natuurlijk ook, dan kan je ook bijvoorbeeld aubergine er doorheen doen.
Zeker.
Ja.
En je kan dus een soort hoofdingrediënt hebben, groente of vlees, wat stevig is en een goede smaak en mondgevoel heeft, met een sausje die erbij past en wat bijgerechten en inslaan. Dus ik zou het gewoon proberen.
Ja. Alleen laten we het dan geen Koreaanse barbecue meer noemen, want dan is het zo verder vanaf gedreven. Nee, dan krijg je
rommelen met blaadjes sla.
Je kan het ook gewoon taco's noemen waarbij je de taco vervangt. Ja.
Dat is natuurlijk een beetje. Ja. Dus daarvan weten we dat taco's ook een hele lekkere manier is om heel veel dingen tegelijkertijd op tafel te zetten.
Klopt.
Dus, kan dus ook anders dan Aziatisch, dus ga het zeker proberen.
Buiten de deur. Kan je het een beetje buiten de deur eten?
Nou ja, wat ik al zei, je kan het dus bij gespecialiseerde restaurants eten.
Ja.
We hebben op onze site onder het kopje tips staan restaurants. Dat is een kaart.
Mm-hmm.
En als je hem openklapt, dan hebben we een categorie Aziatisch. En daarin staan een aantal dingen. Ik geloof dat ze in blauw staan. Restaurants die je goed in Nederland kan eten. Dus in Amsterdam, in Buitenveldert, in Rotterdam en in Den Haag zijn een paar goede tenten. En ik denk dat je als het een beetje goede reviews heeft en het is echt gespecialiseerd in Koreaanse barbecue, kan je eigenlijk niet misgaan.
Leuk.
Nou, dat was wel, kijk, het is wel weer een vleescentrische aflevering. Dus laten we even ook om het balans te vinden, het even naar de vegetarische repertoire gaan.
Ja, ik heb voor het vegetarische repertoire deze keer wat uitgekozen uit het boek van Fiese Fur.
Ja.
Lekker fret door het land. Want hij heeft een boerenkool.
Ik zie meteen die coverfoto voor me.
Hij heeft een boerenkoolstamppot erin staan. En die is vegan, als je hem tenminste maakt met havermelk.
Ah, ja.
Maar hij geeft wel een pitje aan door wat chilipoeder en knoflook toe te voegen. Maar ook wat meer smaak en structuur door oesterzwam en pekannoten. En dat vind ik eigenlijk voor door de weken prima vegetarisch gerecht.
Wat leuk, dat is een andere manier van boerenkool maken.
Ja, precies.
Nou, top. Ga ik proberen.
Zetten we op de site.
Nou, dat was hem. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mezelf, Jonas Nauwe. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard Straathof. Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of stuur ons een bericht via Instagram, via de DM of via Twitter of Facebook.
Elke twee weken op donderdag zetten we een nieuwe aflevering online. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en alle andere leuke informatie. Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Jonas, we hebben de laatste tijd weer wat leuke reacties gehad.
Ja, het gaat echt, ze stromen binnen. En dat is echt mijn hoogtepunt van de dag. Dat vind ik echt serieus. Ja. Ik vind het zo leuk als jullie de moeite nemen om wat te laten weten. Want we zitten natuurlijk tegen elkaar in de microfoon te praten. Maar als we zien dat jullie het leuk vinden, doet ons heel veel. Eentje kan ik ontbreken. Die heeft als titel Wat een inspiratie. Echt een aanrader voor mensen die professioneel of hobbymatig veel met eten bezig zijn. Je krijgt gelijk zin om de recepten te gaan maken. Goed bezig hoor. En ga nog lang door. Oké? Okay? Nou denk je, nou, 5 sterren, maar 1 ster.
1 ster. Zoals ik al zei, een soort van Michelinster.
Ja, heel goed, heel goed.
De volgende is van Saskia Terbrugge. Die zegt, nice. Luister echt met mega veel plezier. En hoewel ik al meer dan 20 jaar kookboeken verkoop en lees, leer ik echt een hele hoop. Met name de broodafleveringen waren echt een eye-opener. En fijn dat gear zo gewaardeerd wordt. Als duikelmanverkoopster begrijp je dat ik een volle keuken heb. Hartelijke dank en groet Naomi Kef.
Kijk, duikelman.
Ja.
Mooie ingang.
Ja. Bel ons eens. Ja.
Voor een gourmet set of een Koreaanse barbecue.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.